Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn zo weer bij elkaar te mogen zijn. En laat uw glorie zien. Nou, er zal een moment komen dat we hem echt zullen zien in zijn heerlijkheid en in zijn glorie. In zijn macht en majesteit. Dan, om het maar heel menselijk te zeggen, zal onze mond openvallen van verbazing. Wat zal dat geweldig zijn als we daar hem zullen zien, over wie we al zo vaak gezongen hebben, zo vaak gelezen hebben, zo vaak gesproken hebben en nagedacht hebben, dat we hem zullen zien. Nou, daar moeten we waarschijnlijk nog even op wachten. Je weet nooit hoe lang, hè, want het kan zomaar van het ene op het andere moment met je gebeurd zijn. Maar dat aanbidden, daar kun je eigenlijk direct mee beginnen. En wat is het dan geweldig dat je als klein nietig mens je mag neerbuigen voor die almachtige grote God. Ik denk altijd maar als ik op mijn kamer ben en daar mijn knieën buig, dat ik zomaar in dat heilige der heiligen mag binnenkomen. Dat voorhang is weg en je mag zomaar voor de troon naderen, waarvan Hebreeën zegt, hè, om hulp te krijgen ter gelegene tijd. En dan mag je zomaar met de Heere God spreken. Maar wat heerlijker is, je mag ook naar hem luisteren. En ik moet u eerlijk zeggen, soms heb ik het idee dat ik echt voor zijn troon ben. Hè? Dat je hem bijna aan kunt raken. Maar soms, en dat is veel vaker moet ik u eerlijk zeggen, heb ik het idee, waar is die? En soms heb ik ook wel eens het idee, zou hij er echt wel zijn? Weet je, dan kan hij zo verschrikkelijk ver weg zijn voor het idee. Terwijl hij altijd op dezelfde afstand van je verwijderd is. Eigenlijk geen afstand. Want hij woont in je door zijn geest. En ik las van de week een stukje en ik vond dat wel mooi. Een moeder schreef over haar dochtertje die heel erg moest lachen. Want die zat bij papa op de rug in zo'n rugtas of hoe heet het, hè, waar dat kind is. Die man die liep zo en één keer zegt hij van waar is Mirjam? En de dochtertje zei, hier. En hij kijkt er zo, ik zie je niet, waar ben je dan? En nog eens een keer rond en dat dochtertje vond het prachtig. Maar toen zei ze, kijk, en één keer toen dacht ik, zo is het ook zo vaak met ons. Hè? Dan zeggen we, vader, waar bent u? En hij zegt, hier. Ja, waar bent u dan? Hier, als we hem niet zien, wil niet zeggen dat hij er niet is. Hij is er. En ook vanmorgen is hij hier bij ons. En hij wil heel persoonlijk tot u, tot jou en mij spreken. En ik hoop zo dat je je niet mee laat slepen door de zorgen en de problemen en de noden die je hebt, want die zijn er. Die hebben we allemaal. Soms zie je dat niet eens, hè. Soms merk je dat niet eens, dat mensen problemen hebben. Maar ze zijn er wel. Maar laat het even, probeer het even een moment los te laten en samen te luisteren naar dat wat de Heere God ons deze morgen wil zeggen. En ik wil graag met u en jou lezen uit Psalmen 118. Dat is het hart van de Bijbel, hè? Psalm 118. En daar komen we het hart van de schrijver tegen, maar ook het hart van God. En ook ons eigen hart komen we daarin tegen. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Laat Israël zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. Het huis van Aaron zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. Wie de Heere vreest, zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. In mijn nood heb ik geroepen, Heer. En de Heer antwoordde, Hij gaf mij ruimte. Met de Heer aan mijn zijde heb ik niets te vrezen. Wat kunnen mensen mij doen? Met de Heer, mijn helper, aan mijn zijde, kijk ik op mijn haters neer. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mannen met macht. Alle volken hadden mij ingesloten. Ik weerstond ze met de naam van de Heer. Ze sloten mij van alle kanten in. Sorry. Oh, zo. Ze sloten mij in als een zwerm bijen, maar doofde snel als een vuur van doorns. Ik weerstond ze met de naam van de Heer. Jullie sloegen mij en ik viel, maar de Heer heeft geholpen. De Heer is mijn sterkte, mijn lied. Hij gaf mij de overwinning. Hoor, gejubel om de overwinning in de tenten van de rechtvaardigen. De rechterhand van de Heer doet machtige daden. De rechterhand van de Heer verheft mij. De rechterhand van de Heer doet machtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven en de daden van de Heer verhalen. De Heer heeft mij gestraft, maar niet prijsgegeven aan de dood. Open voor mij de poorten van de gerechtigheid. Ik wil binnengaan om de Heere te loven. Dit is de poort die leidt naar de Heere. Hier gaan de rechtvaardigen binnen. Ik wil u loven omdat u antwoordde en mij overwinning gaf. De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden. Dit is het werk van de Heere, een wonder in ons ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we juichen en ons verheugen. Heere, geef ons de overwinning. Heer, geef ons voorspoed. Gezegend wie komt in de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. De Heer is God. Hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de horens van het altaar. U bent mijn God. U zal ik loven. Hoog zal ik u prijzen, mijn God. Loof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. En de tekst voor vanmorgen hebben we zojuist gelezen in vers 24. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten we juichen en ons verheugen. En misschien bent u hier vanmorgen wel en u heeft niets te juichen en niets om u in te verheugen. Nou, de dichter van deze psalm, we weten niet precies wie het geweest is, sommigen zeggen David, maar het maakt op zich niet zoveel uit, alleen hij laat ons wel duidelijk merken dat er problemen waren in zijn leven. En niet van die kleine problemen, aan alle kanten werd hij ingesloten door mensen, waarschijnlijk door legers. En dan opent hij zijn hart eigenlijk ook deze morgen en hij laat zien van wie zijn verwachtingen zijn. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Van wie zijn je verwachtingen? Vorige week in het journaal zag ik mensen heel enthousiast in het zuiden van het land, in de stromende regen, en ze waren zo blij en ze hadden zoveel te zingen. Vergeet al je zorgen, de kater komt later. En inderdaad, over het algemeen komt die later. Maar weet je, je kunt je 3 dagen vol laten lopen met allerlei soorten van drank, maar de problemen worden daar niet door opgelost. En soms zeggen broeders en zusters, ja, maar ook door ons gebed worden de problemen niet opgelost. Nou, dat is ten dele wel waar. En daarom is het ook altijd opletten als je gevraagd wordt te bidden. Als mensen ziek zijn, dan willen ze dat nog wel eens vragen, wil je voor me bidden? En natuurlijk willen we dat. We willen om elkaar heen staan en we willen voor elkaar bidden. Maar soms laat de Heere God dingen in je leven toe om je te vormen. En stel je nou voor dat er een probleem in je leven gekomen is, misschien wel door de Satan. Misschien wel door jezelf, dat je even niet opgelet hebt of een andere weg gekozen hebt en daardoor in de problemen gekomen bent. Die problemen kunnen er soms zijn. En de Heere wil die problemen gebruiken. Niet om je te plagen, niet om je de rest van je leven dwars te zitten, maar de Heer wil die problemen soms gebruiken, soms ziekte gebruiken, om je te vormen. Want wat Hij wil, is in u en in jou en in mij het beeld van zijn Zoon zien. En Hij heeft ons het allergrootste voorbeeld gegeven. In deze tijd ook heel veel mensen, broeders en zussen, zeggen, ja, je hoeft niet ziek te zijn, je hoeft geen pijn te hebben, je hoeft geen verdriet te hebben. En soms denk ik, dat ik een andere God heb, ik weet het niet, maar ik ben wel ziek geweest, ik heb wel pijn, ik heb verdriet. En noem maar op, niets menselijk is mij vreemd, om het zomaar te zeggen. En ik bid en ik geloof en ik vertrouw en toch, Ja. Natuurlijk, de Heere God is bij machten om mensen te genezen. En ook dat doet hij nog steeds. En hij is bij machten om je problemen op te lossen. Maar eigenlijk wat veel mooier is, dat hij bij machten is om je door de problemen heen te leiden. Dat je aan de ene kant pijn, moeite, zorg en verdriet hebt. En ik heb het pas weer van heel dichtbij meegemaakt. Mijn lieve broeder, eigenlijk een vriend waar ik 33 jaar mee omgegaan ben. En waar ik zeker 25 jaar deur en deurwerk, tentwerk, evangelisatiewerk mee gedaan heb. Die is begin of eind vorig jaar overleden, ontslapen. Die heeft zoveel pijn gehad, dat is echt onvoorstelbaar. En niet zomaar een uurtje of een paar dagen, nee, weken. En daar hebben we bij gezeten en we hebben wat gebeden. Heer, alstublieft, u bent bij macht om de pijn weg te nemen. En we hadden nog geen amen gezegd. Het was niet weg, het werd erger. En op een gegeven moment was het zo erg dat zelfs de morfine en het middel wat daar nog weer bovenuit gaat, werd toegediend. En morfine en iets aan de binnenkant van zijn wang. En de arts had gezegd, nou nu moet het zo weg zijn. Het ging helemaal niet weg. En wat kun je dan een verschrikkelijke pijn hebben? En wat kun je er dan als broeders en zusters omheen zittende verdriet hebben en huilen dat je iemand zo ziet lijden. En wat ben je dan machteloos. En dan dien je een machtige God. En waarom, heren, doe u er niets aan? Je begrijpt er soms niets van. En zijn vrouw zat er ook bij en die legde zo haar hand op zijn hoofd en zei, lieverd, ik zou u zo graag willen helpen, maar ik kan het niet. Ik ben machteloos. Hij zei, Annie, het is goed wat de Heer doet. En mijn mond viel open van verbazing. Als je zoveel pijn hebt, het is goed wat de Heer doet. Maar weet je, die pijn heb je in dit lichaam. In de verpakking waar je nog steeds in leeft. En dat is wat de Bijbel zegt, de oude mens. Die komt uit de eerste Adam. Maar die nieuwe mens die in je zit, waar de Bijbel van zegt dat je een nieuwe schepping geworden bent. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Uit de tweede Adam, uit Christus. Daar is geen pijn, daar is geen verdriet, daar is geen zorg. Daar is geen ziekte, daar is niets dan alleen vreugde en blijdschap en dankbaarheid. En vanuit die nieuwe mens kun je in alle omstandigheden zeggen, dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten we daarom blij zijn, laten we juichen en laten we jubelen. Laten we ons verheugen. En misschien denk je dat is onmogelijk. Nee, dat is niet onmogelijk. Aan de ene kant kun je zo ziek zijn en geen uitzicht hebben. Ik heb het meegemaakt. En aan de andere kant je elke dag verblijden, niet in de omstandigheden, maar in de Here. En wat is het dan geweldig dat de Heer Jezus Christus onszelf een voorbeeld nagelaten heeft. En er staat ook in Lucas, een knecht is niet meer dan zijn meester. Dus, hij zei ook, toen hij op weg was naar het kruis, van dat hebben ze aan mij gedaan, wat zullen ze u doen? Snap je? We zijn niets beter dan de Heer. Nee, eerder minder. En waar haal je dan het recht vandaan om te zeggen, je hoeft niet ziek te zijn, je hoeft geen pijn te hebben, je hoeft geen verdriet te hebben, want we kennen hem. En hij heeft gezegd. Ja, maar hij heeft meer gezegd. En deze psalm 118 is de laatste uit de serie van Hallel-psalmen, lofpsalmen, preespsalmen. En 113 is de eerste en 118 is de laatste. En die werden gezongen bij het Pesach. En bij het Loofhuttenfeest. En deze psalm 118 als laatste heeft ook de Heer Jezus gezongen voordat hij naar de Olijfberg ging. Voordat hij naar de tuin ging waar hij gearresteerd werd. En dan zie je ze zo staan, de Heer Jezus en 12 van die mannen, of 11 van die mannen inmiddels. Om de tafel heen en ja, dan hebben ze dit gezongen. En je kunt je zo voorstellen wat de Heer Jezus gevoeld moet hebben. Als je daar staat als de alwetende, want hij was wel 100% mens, maar hij was ook 100% God. Want toen hij in deze wereld was, werd hij door de geest geleid. Vanaf het prille begin, hij was verwekt door de Heilige Geest. En hij werd door de geest geleid door dit leven heen. Dat zie je ook toen hij verzocht werd door de duivel. En de geest was op hem. De geest daalde op hem neer toen hij gedoopt werd en opstond. Maar hij was er al vanaf het begin toen hij baby was. Hij werd door de geest geleid. En door de geest geleid wist hij dat hij die weg moest gaan. In zijn nood riep hij toen hij daar in de tuin van de pijn was. Heer, Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij wist wat er zou gaan komen. En toch is hij weggegaan. Waarom? Omdat hij zoveel van u, van jou en van mij houdt. En van alle die geloven. En dat niet alleen. God houdt van alle mensen. Niet van een paar mensen. Hij houdt van alle mensen. En dat is me goed ook, anders had ik hier niet gestaan. Hij houdt niet van de daden die mensen doen. Maar hij houdt van de mensen. En omdat hij zoveel van mensen houdt, heeft hij zijn liefde getoond. Als mensen zeggen, ja, waar is dan die God van liefde, dan kan ik wel huilen. Dat doet me zo'n pijn, hè, dat mensen zo laagdunkend, God liefde, man, hoe haal je het in je hoofd? Moet je kijken, die puinhoop in de wereld, die ellende. Hè? En broeders en zussen zeggen dat ook soms, God, liefde. Nou, het is soms ver te zoeken. Maar ja, dan kijken ze naar de mensen om zich heen en niet naar de Heere God, want God is liefde. Heel zijn wezen is liefde voor degene die hem kennen. En ik hoop natuurlijk, zoals u, jij hier vanmorgen bent en het misschien later terug zult beluisteren, dat je de Heer Jezus Christus persoonlijk kent. Want dat is wel belangrijk. Sommige mensen zeggen wel dat God liefde is, maar kennen hem niet persoonlijk. Hebben nog nooit hun leven toevertrouwd aan de Heer Jezus Christus. Hebben nog nooit hun zonde beleden. Hebben nog nooit die woorden gehoord. Je bent mijn geliefde. En als je hier vanmorgen bent, dan hoop ik dat je na afloop toch met iemand wil praten. En misschien met iemand wil bidden, zodat je hem leert kennen. Want je leert hem kennen vanaf het moment dat je je knieën voor hem gebogen, trouwens, je mag ook blijven staan, hoor, dat maakt niet uit, maar dat zeggen we dan, dat is een beetje gewoonte, voordat je je knieën gebogen hebt, maar al lig je of al hang je, mijn God, als je zegt, Heer Jezus, ik ben een zondaar, en ik wil u danken dat u ook voor mij gestorven bent op het kruis, is dat voldoende. Hè? De man die naast hem hing, zei, Heer, vergeef me, en heden zult gij met mij in het paradijs zijn. maar dat is wel nodig. Om hem te kennen. En om hem dus ook van de kant van zijn liefde te zien. Want God is ook een verterend vuur. Daar wordt niet meer zo vaak over gesproken. En daar maak ik me ook zelf wel een beetje schuldig aan. Hè? Omdat je eigenlijk God hebt leren kennen van die kant van liefde. Vroeger bij ons in de kerk zagen we alleen die kant van de God van toorn. Hè? En als ik dan zondagavond uit de kerk thuis kwam en naar bed moest, toen ik nog klein was, dan lag ik heel de nacht wakker, omdat ik niet durfde te gaan slapen vanwege die God van toren. Hè? Want ja, als je ogen niet meer open zou doen, dan zou je in de hel zijn. En dat was natuurlijk wel verschrikkelijk. En de hemel, ja, die was er denk ik niet, want daar werd nooit over gesproken. Maar ja, nu is het vaak dat we alleen maar over de hemel spreken en nooit meer over de hel. Dat is eigenlijk een heel vies woord tegenwoordig. Mag je eigenlijk ook niet meer zeggen. Hè? Maar het is in ieder geval een plaats waar je zonder de Heere God moet leven voor eeuwig. Hè? En de hemel, ja, daar zullen we voor eeuwig met hem leven. Zullen we altijd bij hem zijn. In zijn glorie zijn. Daar zullen we van, ik weet niet wat we gaan doen. Maar het zal bijzonder zijn. We zullen ons niet vervelen. Dat geloof ik nooit. Hè? Ik kijk er zo naar uit. Ik denk er ook vaak aan, hè. Maar ja, je komt niet verder als hij is er. En het zal er geweldig zijn. En de engelen zijn er. Hè? De Heer Jezus is er. Eigenlijk zijn we er ook al. Colossenzen 3 zegt het zo van, als je dan met Christus gestorven bent en opgewekt, dan ben je met Christus verborgen in God. Op een veilige plaats, maar dat is niet dit. Hè. Wij staan hier nog gewoon in de hoek van Holland. Maar die nieuwe mens is met Christus verborgen in God, weet je. En straks, als Christus geopenbaard zal worden, zullen ook wij geopenbaard worden. In heerlijkheid. Mooi, hè? We zijn zo bevoorrecht. En ja, dan kan er ook van alles in je leven gebeuren. Want de Heer heeft nooit gezegd, als je mij gaat volgen, zal er geen pijn meer zijn, zal er geen verdriet meer zijn, zal er geen zorg meer zijn. Nee, hij heeft wel gezegd, al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Weet je, dat is heel iets anders. En de Heer Jezus ging naar de hof. En hij wist wat er zou gaan gebeuren. En samen met zijn volgelingen heeft hij deze psalm gezongen. En ja, aan de ene kant gaat het over de schrijver, wat hij meegemaakt heeft. Hè? Over de strijd die er was, over de mensen die hem belaagden. Maar als je zo het laatste gedeelte leest, dan gaat het eigenlijk maar gewoon, of eigenlijk niet gewoon, eigenlijk over de Heer Jezus. En er staat, de Heer heeft mij gestraft, in vers 18, maar niet prijsgegeven aan de dood. Ja, de straf die ons tevreden aanbracht, was op hem. Hij heeft geen zonde gekend. Dat was het grote verschil met de Heer Jezus. Hij werd wel geboren als een babytje, maar hij werd geboren verwekt door de geest, zonder zonde. En hij leefde te midden van de zonde. En de duivel heeft het ook wel geprobeerd, hè? Toen hij na 40 dagen bidden en vasten in de woestijn probeerde om de Heer Jezus Christus te verleiden. En hij probeert het nog steeds, ook bij u, bij jou en bij mij. Want hij wilde al van het begin de Heer Jezus uit deze wereld weg krijgen, door de kinderen uit te laten moorden. En aan het eind dacht hij dat hij gewonnen had door hem aan het kruis te laten nagelen, maar dat werd zijn ondergang. Want het sterven van de Heer Jezus bracht ons de overwinning, maar ook de reiniging en de heiliging. Want daardoor zijn we met God verzoend. Weet je, vanaf het begin van de Bijbel, toen de zonde in de wereld gekomen is, door de ongehoorzaamheid van de mensen was er een scheiding tussen God en tussen de mensen. Was het niet mogelijk om bij God te komen. En de tussentijd totdat de Heer Jezus aan het kruis stierf, werden de zonden alleen maar bedekt. Die werden niet weggenomen, werden niet weggewassen, werden bedekt. Totdat de Heer Jezus uit de dood riep, het is volbracht. Toen waren de zonden weggewassen. En toen hij uit de dood opstond en naar zijn vader ging in de hemel, ja, toen werd het offer van de Heer Jezus geaccepteerd. Dus we mogen weten, het is werkelijk waar. Het is niet zomaar een verhaal, het is niet zomaar een sprookje, het is veel mooier. Het is werkelijkheid. Het is geweldig dat je dat mag weten. Dat al dat bloed wat gevloeid heeft, hè, in dat Oude Testament met al die offers. Ik ben daar weer eens in begonnen en dan ongekend hoeveel liters bloed dat daar gevloeid hebben. Al dat bloed kon de mens niet reinigen van de zonde. Alleen het bloed van de Heer Jezus Christus. Zijn zoon reinigt van alle zonden. En de Heer heeft gestraft. Ja, hij heeft de zonde van ons op hem gelegd. Maar hij heeft hem niet prijsgegeven aan de dood. Hij is wel 3 dagen dood geweest. Heeft wel 3 dagen in het graf gelegen. Maar hij is niet prijsgegeven aan de dood. Hij heeft de dood en het graf en de machten van de duisternis overwonnen. En over hen getriomfeerd. En dan gaat het verder. Open de poorten van de gerechtigheid. Ik wil binnengaan om de Heere te loven. Ja, vanaf dat moment, hè, toen de Heer Jezus Christus riep, het is volbracht, zijn de poorten van de gerechtigheid open gegaan. En was de weg vrij om binnen te gaan. Dit is de poort die leidt naar de Heer. Hier gaan de rechtvaardigen binnen. Ik wil u loven, omdat u antwoordde en mij de overwinning gaf. Woorden van de Heer Jezus. Zoals ook op Psalm 22. En dan in andere psalmen. En dan, Petrus zegt het ook, dit is de steen die de bouwers afkeurde. En het is een hoeksteen geworden. Dit is het werk van de Heer. Het is een wonder in onze ogen. Niemand wilde de Heer Jezus. En als het ware werd hij afgekeurd als een bouwsteen. Hij diende nergens voor. Hij was nergens voor geschikt. Maar het is een hoeksteen geworden. Een fundament. Hè? Het begin van een bouwwerk. Waar Paulus van zegt, hè, het fundament is Christus. En op dat fundament bouwen wij verder. En ik hoop, hè, dat je, als je toch aan het bouwen bent, dat je wel waardevolle spullen daarvoor gebruikt om te bouwen. Hè. Geen hout, geen hooi, geen stro. Maar veel eerder goud en zilver en hè, waardevolle spullen. Want die blijven. Dat andere dat verbrandt. Dat zijn onze werken die we in eigen kracht doen. En dan, dit is het werk van de Heer. Een wonder in onze ogen. En dan komt het. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten we juichen en ons verheugen. Zie je de Heer Jezus daar staan? Hoe is het mogelijk dat je, als je zo het kruis op je af ziet komen, dit kunt zingen? Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. En weet je, hij was blij. Hij was dankbaar. Aan de ene kant de pijn, de moeite, de zorg, de ellende die op hem afkwam, waardoor hij moest roepen, Vader, als het mogelijk is, laat het aan mij voorbij gaan. Maar aan de andere kant de vreugde en de blijdschap en de dankbaarheid dat hij het werk van God mocht voltooien. Zoals hij ook zei, Vader, hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Zie, hij als het offerlam. Zoals Paulus ook zegt, hè, ook ons paaslam is geslacht. En dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten we juichen en ons verheugen. En te midden van de pijn en de moeite die in u en in jou en in mijn leven is, mogen we en kunnen we dat ook zeggen. Weet je, drank en drugs en weet ik wat, loste de problemen niet op. En ook voor het idee, heb je misschien wel eens dat idee, dat de Heere God de problemen niet oplost, maar hij is er wel bij. Hij is er wel in. Hij wil je er wel doorleiden. Maar ik heb wel ontdekt in mijn eigen leven dat je soms zo verschrikkelijk eigenwijs bent, dat je er gewoon geen hulp nodig wil hebben. Dat je gewoon het zelf wil doen. Je kunt het zelf wel. En als je het helemaal niet meer kunt, ja, dan is er ergens ook nog een God die je helpen wil. Hij wil je altijd helpen. Met alles. Ook met die kleine dingen. Hij wil gewoon bij je zijn. Je bent een zoon, een dochter. En als je gaat bedenken hoe hij zijn liefde getoond heeft om dat waar te maken aan u, aan jou en mij. Dat hij zijn liefde getoond heeft door zijn eigen zoon, zijn enig geboren zoon, het liefste wat hij had, te laten sterven aan het kruis. En in diepste wezen, maar dat is wel heel erg diep, hè, hing hij daar zelf. Want we geloven in één God. En die is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo ver wilde God gaan voor jou om je te tonen, ik hou echt van je. En ik wil je echt door dit verschrikkelijke leven heen leiden. En er zal in de eeuwigheid niet meer aan gedacht worden. Denk daarom maar aan mij. Laat mij je over al je zorgen en al je problemen heen tillen. Psalm 73 is Asaf van het woord. En Asaf kijkt naar de goddeloze mensen, zoals hij dat zegt. En mensen die eigenlijk voor zijn idee fluiten door het leven gaan. Alles wat ze doen, gelukt. En hij kijkt er met een jaloers oog naar. En hij is eigenlijk ontevreden. Hij denkt, ik moet je kijken, dan leef ik zo netjes. Hè? Dan leef ik als een vrome. En bij mij zit altijd alles tegen. En dan zegt Asaf, Maar toen ik op een einde lette. Weet je, een tijdje geleden las ik van een miljardair. Nou, die man die had alles wat hij wilde hebben. En dat was de meest arme man van deze wereld. De mensen met wie hij gewerkt had zeiden van, weet je, deze man, die liep altijd te kijken of hij op zijn eigen begrafenis was. Zo triest, er kon geen lachje af. Hij was altijd aan het denken om nog rijker, nog rijker, nog rijker te worden. En hij kende de Heer Jezus niet. En wat ben je dan verschrikkelijk arm. En dat bedoelde Asaf. Let op een einde. En dan, als Asaf op een einde let, dan staat er in Psalm 73. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, in vers 21, toen was ik een grote dwaas en zonder verstand. Ik was een redeloos dier bij u. Nochtans zal ik bestendig bij u zijn. Gij hebt mij rechterhand gevat. Gij zult me leiden door uw raad en daarna mij opnemen in uw heerlijkheid. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u begeer ik niets op aarde. Al zal mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijn hart een rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. Ziet u, soms moeten we naar andere dingen kijken. Misschien niet naar mensen die fluitend door het leven gaan, maar mensen, broeders en zusters, die elke dag gepijnigd en gemarteld worden, omdat ze zeggen, ik hou van de Heer Jezus. Ik hoorde vorige week in een andere gemeente, daar hadden ze een bericht gekregen van een man, ik weet niet meer waar het was, die zat zo'n 11 meter onder de grond en daar zat hij al 7 jaar en dan werd hij af en toe eens een keer naar boven gehaald en werd hij gemarteld en dan werd hij weer teruggestopt. En nou, dat waren natuurlijk niet de 7 mooiste jaren van zijn leven, maar aan de andere kant kon hij er wel van getuigen. Dat al die tijd dat hij daar beneden was, dat de Heer erbij was. En dat hij geen moment alleen geweest is. En dan denk ik, ja, als het dan zo erop aankomt, hè, dat je alleen maar hoeft te zeggen, ik geloof niet in Jezus Christus en je bent vrij. Maar als je dan toch vol blijft houden, ik geloof in hem. Ja, en dan denk ik altijd maar weer, dat zou ik niet kunnen. Misschien een dag. Maar weet je, ik kan het ook niet. Nee, ik. Weet je wel, dat ik. Nee, dat moet er ook helemaal niet meer zijn, dat ik. Weet je, dat ik moest van de troon af en hij moest erop. Toch? Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Hè? Nou, als je gekruisigd bent, ben je dood. Hè? En toch leef ik. Maar dat is niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En ik hoop zo, hè, dat we dat gaan beseffen, wat dat betekent, dat Christus in je leeft. Hè, dat je je eigen leven ook niet meer hoeft te leven, dat is eigenlijk afgedaan. Dat, voor God bestaat dat ook niet meer. Hè. Dat is de oude mens, dat is vlees, dat moet je voor dood houden. En die nieuwe mens, ja, die moet je gaan voeden door te lezen in de Bijbel en door... Ja, te spreken met hem en met broeders en zusters. Hè? Want het is toch ook wel belangrijk dat je broeders en zusters gewoon vertrouwt. Hè? Die broeders en zusters moeten ook wel betrouwbaar zijn. Hè? Daar moeten we allemaal met elkaar voor zorgen. Want soms gaat het niet helemaal goed. Maar om het zomaar voor jezelf te houden is ook niet goed. Want de Heer heeft juist broeders en zusters gegeven. Hij heeft je deel laten worden van het lichaam van Christus. En ieder heeft binnen dat lichaam een taak. En de een, ja, die mag bidden. En de andere mag zingen. En de andere mag koffie zetten. En de andere mag een wc schoonmaken. Ja, dat klinkt natuurlijk wel een beetje minder, hè. Maar er staat wel in de Bijbel, alles wat je doet, doe het als voor de Heer. Wat stel je voor dat die persoon dat niet zou doen? Dan zou je toch een probleem hebben. En als je nu al denkt van straks, als die amen gezegd hebt en dan zingen we nog een lied. Oh, we hebben ook avondmaal, dus dan duurt het iets langer. Hè? Maar dan is er de koffie en ja, die zuster of die broeder heeft dat niet gedaan. Dan is het toch een beetje teleurstelling. Weet je, we zijn er voor elkaar. En we zijn er met elkaar, voor hem. om hem te loven en te prijzen, om hem te eren en te aanbidden, om hem te danken voor het wonder van zijn liefde. Om samen te kunnen zeggen, Heer, ja, soms komt mijn klein geloof te hulp, maar dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten we juichen en ons verheugen. Gezegend wie komt in de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. De Heer is God. Hij heeft ons licht gebracht. Zullen we hem danken. Vader in de hemel, wil u zo danken dat we zo met de woorden van een psalm, ja, zoveel dingen uit mogen halen die een voorbeeld voor ons zijn. Omdat u, Heer Jezus Christus, ook deze psalm zelf gezongen hebt. En dat u ook zelf aan de lijve ondervonden hebt wat het is om pijn te hebben, om verdriet te hebben, om eenzaam te zijn, om er niet bij te horen, om uitgescholden te worden, om gepest te worden. Heer, er is niets menselijk u vreemd. U heeft alles ondergaan toen u in deze wereld was. Met uitzondering van de zonde, Heer, heeft u deel gehad aan het leven van een mens. En we willen u zo danken dat we u mochten leren kennen. En daardoor ook, ja, uw woord hebben leren kennen. En mogen weten dat u een geweldig voorbeeld hebt nagelaten. Zoals Petrus het ook zegt, dat u een voorbeeld heeft nagelaten om in uw voetsporen te gaan. Ja, en als we dan naar u kijken, Heer Jezus, dan zijn dat hele mooie momenten. Maar dat waren momenten in de eenzaamheid als u sprak met uw vader. En als u sprak met uw volgelingen. Maar vaak waren het momenten. Eerder dat ze u in van de steilte wilden gooien in de ravijn. Dat ze u wilden stenigen. Dat ze u hoonden en spotten. En dat ze u zelf gekruisigd hebben. Maar met het alles, Heere, heeft u dat willen doen. Omdat u ons al zag. En met liefde heeft u dat voor ons gedaan. Omdat u ons voor eeuwig bij u wil hebben in uw heerlijkheid. Als we daar bij u zullen zijn. En voor altijd u de lof en de eer en de dank zullen brengen. Heere, geprezen zij uw naam. In de naam van de Heer Jezus. Amen.